Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over zoenen. Zoen jij mensen hier in Amerika? En zo ja, 1 of 2 of 3 keer? Of geef je liever een knuffel? Of doe je allebei? Reageer. Je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika. Aflevering 113 van de podcast in Amerika. Vanavond met Paul Strikwerda.
En die zit in Newport, Vermont.
Newport, Vermont. Jochem van Dijk.
Weer terug thuis in Calicoon, New York aan de Delaware rivier.
En Yvonne David helemaal in...
Atlanta, Georgia.
Atlanta, Georgia. En mijn naam is Gerald van Bilgen. Ik zit in... Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Laten we beginnen met onze openingsronde. Wat is het goede nieuws van deze week?
Oh, zal ik beginnen? Ik moest ontzettend lachen, want ik ben redelijk actief op sociale media. En heb een hele brede interesse, maar met name op het gebied van klassieke muziek. Dus ik volg veel mensen die tegenwoordig actief zijn, beroepsmuzici, die ik bewonder. En dan vind ik het altijd leuk om te reageren op dingen die ze zeggen. En meestal krijg je niks terug, want die mensen zijn veel te druk met hun carrière. Maar wat bleek, de vrouw van de componist en dirigent Eric Whittaker is Vlaams en die spreekt Nederlands. En Eric Whittaker probeert ook een beetje Nederlands te leren. En hij feliciteerde zijn vrouw dus via sociale media in het Nederlands met haar verjaardag. Dus ik denk, ik ga hem ook feliciteren met de verjaardag van zijn vrouw in het Nederlands. En dat deed ik. En ik kreeg van Eric Whittaker een bedankje in het Nederlands terug. En dat maakte mij ontzettend blij. Simpele dingen kunnen je ontzettend blij maken. Het is een man met miljoenen volgelingen. En als je Eric Whittaker niet kent, hij is een van de, mag ik wel zeggen, nou, moderne componisten. Die het beroemdst is op dit moment met de meeste composities die uitgevoerd worden. Het zijn voornamelijk koorwerken die hij schrijft. En hij is bekend doordat hij harmonieën stapelt, waardoor je een heel speciaal effect krijgt. Dus als je hem niet kent, Eric Whittaker, Eric met een C en dan Whittaker met C-R-E op het eind. Hele mooie, prachtige muziek vind ik. En ook een hele leuke man. En een van de weinige muzici die ook een lopend contract heeft als fotomodel. Maar dit is hij. Dat was mijn goede nieuws.
Zover heb ik het helaas doorgeschopt.
Het is nog tijd hoor. Je kunt het nog. Het kan nog gebeuren.
Yvonne, Jochem. Of Jochem.
Oké. Nou, mooie tip, Paul. Ik had het net even opgezocht. Ik ga dat wel... Ga de muziek later even uitchecken. God, mijn nieuws. Ik heb een beetje medische achtbaan achter de rug in de afgelopen weken. Lang verhaal kort, ik ben blind in één oog plotseling geworden. En het goede nieuws was na een hoop gesodemieter in allerlei... medische faciliteiten waar je niet wil zijn en apparaten en dergelijke, dat het geen hersentumor is of andere neurologische narigheid in het hoofd. Wat het wel is, is een type neuropathie in mijn rechteroog, wat waarschijnlijk veroorzaakt is door hoge bloeddruk. Of dat zicht terugkomt is de vraag, maar daar gaan we even rustig naar kijken. Het goede nieuws is dat het linkeroog wel helemaal goed is. En als we die bloeddruk in verder wat beter in de gaten houden dan ik deed, blijft dat ook gewoon zo. En dan kan ik dus in principe gewoon alles blijven doen. Inclusief autorijden enzovoort. Dus wel lastig en was ook knap beangstigend. Want je loopt echt rond op een dag van... opeens is je ene oog weg en je denkt meteen... shit, mijn andere oog, ik volg dat morgen. Maar we zijn er, ja. Het is al...
Okay, was dat iets spontaan, maar dat van het een op het andere moment gebeurde? Of was het iets wat zeg maar langzamerhand...
Nou ja, laten we zeggen, over 1 week was ik opeens half mijn gezichtsveld kwijt.
Ja, ja.
De week erop mijn hele gezichtsveld. En ik voelde dus niets. Dus je wist ook eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee aandoen. In het begin denk je, oh, misschien gaat het vanzelf wel weg. Weet je wel. Maar ja. Dat deed het dus niet. Het goede nieuws wel dat ik met dat ene oog een prachtig interview heb geëist bij de Battle in the Woods organisatie hier om de hoek. Dat is Woodstock, dat is het echte Woodstock terrein. En daar zit een organisatie bij die concerten organiseert en ook voor de teaching artist program heeft. En als begin van mijn nieuwe nou, daar gaan we dus wat mee doen bij hun als teaching artist. En daar kijk ik erg naar uit. Even rustig aan, gewoon naast mijn gewone baan voorlopig.
In de zomer?
Ja, precies. Voorlopig even in de weekends. Maar als idee van, oké, hoe ga ik die stress omlaag krijgen? Nou, dan moet dus van even een aantal bakens worden bijgesteld worden in het leven. Eén daarvan is... Even hard en eerlijk zijn over het effect dat mijn werkzame leven heeft op mijn gezondheid. En daar misschien wat veranderingen in aanbrengen die wat meer te maken hebben met A, mijn interessesfeer en B, met de gemeenschappen waar ik nu in leef. En daar is zoiets als een teaching artist zijn, gaat natuurlijk veel meer die richting op. En ik was en ik ben ook, was ook vroeger, voordat ik in de automatisering en de IT en de consultancy verzeld raakte, was ik ook voltijds muziekdocent. Dus het zou... Het is een mooi begin voor iets nieuws wat we langzaam kunnen gaan opbouwen.
Back to the roots.
Old roots die we hier gaan herplanten.
Ja, precies.
Oude wortels, nieuwe planten.
Oude wortels zijn dingen die voorbij gaan.
Ja.
Yvonne.
Scary. Bij mij, nou ik heb een hele leuke middag gehad gisteren, heel onverwachts. Ik was in onze achtertuin met mijn composthoopje aan het rommelen. En toen kreeg ik een tekst of ik naar een feestje wilde komen. Heel dichtbij. En toen zei ik, nou geef me even de kans om wel eventjes te verkleden en te douchen. Dus ik ben plotseling sta ik op een feest met muziek en mimosa's en heerlijk eten. En het is van een vrouw, die heb ik een jaar geleden zijn wij op een, ik noem het even een blind date gegaan. Ze was nieuw in de neighborhood, ze kende niemand. En ik heb gezegd, heb je zin om koffie te drinken? Dan ken je in ieder geval 1 buurvrouw. Dus dat hebben we gedaan. We hadden een enorm leuke klik. En dus wij hebben wel wat contact gehad, maar we hebben verder, zijn niet nooit bij elkaar thuis geweest. Dus dat was gisteren voor het eerst en geheel onverwachts. En dat vind ik leuk, van dat soort dingen. Gewoon sta je daar ineens... En er waren een heleboel mensen die ik ook kende, die wij dus samen kenden. En dat wisten we natuurlijk ook niet van elkaar. Mensen met wie ik zeker tijdens, ik noem het even de summer of 2020, heel veel dingen heb gedaan. Heel veel demonstraties en bij de gemeenteraad dingen te berden gebracht. En, dus dat was, het was helemaal top. Het was prachtig weer. Dus dat was mijn goede nieuws.
Heel goed. Mijn goede nieuws is dat ik... Nou, ik had niet een hele spectaculaire week gehad in de zin van hoogtepunten en dieptepunten. Maar Waar een van de hoogtepunten was, we doen één keer in de zoveel tijd komen we samen met een paar Nederlandse mannen bij Ivo thuis. Ivo maakt pizza's voor ons. Die maakt 7 verschillende soorten pizza. Die heeft er jarenlang over gedaan to harbor the skill, om het zeg maar meester pizzabakker te worden. Maar dat is altijd erg leuk. En we hadden het over Vestdijk. Want hij had net het boek gelezen van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. En toen dacht ik van, ik moet misschien maar eens een keertje weer die oude Nederlandse klassiekers opzoeken. Want dat is een beetje iets wat mij eigenlijk een beetje aan mijn aandacht ontsnapt is al in de afgelopen jaren. En dus ik heb wat Vestdijk. En ik ben zelf een groot fan van Slauerhof. Zalig om te lezen. Misschien natuurlijk op het water zit. Maar dat is zeker. En Marsman natuurlijk. Dat zijn natuurlijk leuk om daar een keertje weer op terug te vallen. Helaas, geen goed bruggetje. Pardon?
Hoe heet die Nederlandse. Hoe heet die Vlaamse schrijver ook alweer?
Hugo Claus? Uit welke tijd?
Kaas. Een van zijn boeken heet Kaas.
Wow. Oh, niet Bordewijk.
Nee.
Kaas.
Nou dat je het zegt, dat is voor mij een van de.
Wees hebben we een Nederlands literatuurquiz.
Willem Elschot.
Oh, Elschot. Ja, Elschot. Ja,
dat is voor mij persoon echt een klassieker die nog steeds heel leesbaar is.
Ja.
En Jacob Israël de Haan, trouwens, als tegen, maar daar hebben we het nog wel een keertje over. In een heel ander verband.
Ja. We gaan misschien daar een keertje een onderwerp, een podcast aanwijden. Misschien eigenlijk wel een leuk idee om eens een keertje over boeken te praten.
Ja, favoriete Nederlandse boeken en schrijvers. Lijkt me hartstikke leuk.
Ja, Nederlandse boeken en schrijvers die hier nog steeds zin maken. Ja. Sens maken.
Oh, voor ons? Ja, het is ook wel leuk om eens een keertje de boekwinkel te gaan. Om eens te kijken wat er allemaal staat aan Nederlandse vertaalde boeken. Waarschijnlijk niks, maar af en toe vind je wel eens een Hugo Clausje of een Hermans of zelfs een Mullish. Hoe heet die jongens echt populair van Jiske Vet, ik ben zijn naam even kwijt.
Herman Koch,
ja, die is momenteel de meest verkopende internationale Nederlandse schrijver volgens mij. Maar goed, het onderwerp van vandaag heeft hier helemaal niks mee te maken. Met schrijven, het onderwerp, ik denk wel leuk om eens een keer een wat meer huishoudelijk onderwerp, wat lichter onderwerp uit te kiezen. Maar wel iets waar we allemaal op een gegeven moment wel eens mee te maken hebben gekregen. En dat gaat niet over normen en waarden, maar over gebruiken en ook tradities voor een deel. Om maar een voorbeeld te noemen, het is maar een klein voorbeeldje, maar het is wel iets wat heel veel Nederlanders hier hebben meegemaakt. De verjaardagfeestjes. Ja, als je in Nederland op verjaardagfeestvisite gaat, even los van het feit dat iedereen in een kring zit, maar als je binnenkomt krijg je een gebakje en een kopje koffie. Maar als je dat in Amerika doet, dan kijkt iedereen je heel erg raar aan, want de taart aansnijden is iets wat het onderdeel is van het feestje en wat pas aan het einde gebeurt. Dus heel veel Nederlanders die hier net zijn aangekomen, die gaan in de mist in en die denken van, die hebben namelijk helemaal niet door wat de juiste volgorde is om het verjaardagsritueel te vieren. Het is een heel simpel voorbeeld, maar het is wel iets waar je nooit bij stilstaat, maar waar je wel tegenaan loopt. Even los van het feit dat je ook, en dat is dan in mijn geval gebeurd, dat je ook, als je een kinderfeestje organiseert, moet je ook de kaartjes kopen bij Hallmark, waar je op je invult hoe laat het feestje is en waar het is en dergelijke. Maar als je creatief bent en zelf een kaartje ontwerpt, dan wordt dat niet herkend als uitnodiging en komt er niemand opdagen. Dat is voor mij onverkoop.
Het is wel lekker goedkoop.
Nee, want ik stond daar met een hele grote taart en een hele cool box vol met drinken. Nee. We hadden ruimte afgehuurd in een kindermuseum. Nee, dat was niet goed. Maar goed.
Nou, wat ik merkte van over kaartjes gesproken en tradities, dat moest ik aan wennen. Wat mij verteld is dat je dus als je naar het feestje gaat, dan stuur je niet iemand een kaart, maar dan neem je de kaart mee en dan geef je die aan die persoon. Ja. En als je iemand dat cadeautje geeft, dan moet je ook niet verwachten dat het uitgepakt wordt gelijk. Dat wordt bewaard en als iedereen weg is, dan pakt men dat uit. Want men wil niet laten zien dat men eventueel teleurgesteld is in wat je hebt gekocht. Terwijl in Nederland, ik had het zoiets, is iemand jarig? Maakt niet uit of je nou naar het feestje komt of niet. Je stuurt een kaart via de PTT. En als je iemand een cadeautje geeft, dan pak je dat gelijk uit, zodat je degene kan bedanken voor wat je geeft. En je dankbaarheid kan tonen. Zeggen, oh, wat geweldig dat je het toch niet moet doen, zeg.
Ja, precies.
Etiketten gesproken, dat is anders tussen Nederland en Amerika.
Dat klopt. Er zit nog een tweede aspect aan. Dus het ook omgekeerd. Dus wat als wij naar Nederland gaan, hebben wij onze Amerikaanse gewoontes die we dan in Nederland toepassen. En dan een van de voorbeelden waar ik aan zit te denken is het feit dat als je wat je net zei, dat je naar een feestje gaat, als je wordt uitgenodigd voor een feestje, is het die heel gebruikelijk om eten mee te nemen. Potluck, iets zelf gemaakt. Een salade of iets dergelijks, of een taart of een noem maar op. En terwijl dat in Nederland natuurlijk volstrekt uit en boos is, dan moet je niet aan komen zitten met een bakje met aardappelsalade of iets dergelijks. Dan denk je, wat is dit? Wat heb je nou? Dus ik ben op zoek eigenlijk naar voorbeelden aan beide kanten van de oceaan, om het maar zomaar eens te zeggen.
Maar doen ze in Nederland een goodie bags trouwens, als we het over verjaardag hebben? Nederland kent geen goodie bags, hè? Dat je wat
gebruikelijk.
Dus ja, een kindertijdje, dat iedereen wat meekrijgt.
Ja,
toen ik klein was, deden we dat nooit. Misschien waren mijn ouders wel heel goedkoop, maar mijn vriendjes en vriendinnetjes kregen nooit wat mee. Nooit.
Toen wij opgroeiden was het ook niet iets, maar dat is nu wel heel duidelijk.
Oké, maar toen ik opgroeide vierde ze ook geen Halloween.
Precies. Ja. Dus dat is gewoon iets wat nu, wat in Amerika heel normaal is. En dat is gewoon overgekomen en dat is nu deel van wat je in Nederland doet.
Wauw.
Ja,
maar goed, laten we even een rondje maken. Even iedereen om de beurt eventjes voorbeeld waar je de mist bent ingegaan. Of juist niet.
Ja.
Nou, waar ik wel eens de mist in gegaan, of laat ik het zo zeggen, tot op de dag van vandaag door mijn wederhelft in gecorrigeerd wordt, is het concept van representen. Ik heb nog steeds de Nederlandse gewoonte om eigenlijk niet altijd zo na te denken wat ik nou aan moet trekken voor de gelegenheid. Wat ik aan heb, dat is toch goed? Nee, dat is dus eigenlijk nooit goed voor geen enkele sociale gelegenheid. Want je wordt ook geacht te representeren, te represent. En het is ook een mate van respect tonen aan gastheer of gastvrouw. Dat je in ieder geval erover laat zien dat je erover na hebt gedacht. Hoe je in die sociale situatie gaat overkomen. Maar dat hangt ook een beetje van de van de context af. Het idee dat je underdressed of overdressed voor zelfs de meest informele gathering, dat vind ik hier meer aanwezig dan dat ik dat in Nederland gewend was, waar je gewoon eigenlijk helemaal niet zo nadenkt hoe je op een verjaardagsfeestje, tenzij er op een specifiek kostuum wordt gevraagd, dan denk je er wel over na. Maar met dat soort vrij informele dingen dacht ik daar nooit over na. En niemand anders ook niet.
Het is grappig dat je dat zegt. Ik denk dat het meer te maken heeft met de regio in Amerika. En misschien ook, en nu zit ik te interpreteren, maar misschien ook met jouw Caribische familie. Want als ik kijk hier in Georgia, om een voorbeeld te geven. Wij geven altijd een grote borrel met oud en nieuw, dat heb ik wel eens verteld misschien. En dat is dan om 6 uur Nederlandse tijd. En dan om 5 uur doen we Finland, om 6 uur naar Nederland, 7 uur doen we Engeland. En dan gaan we toast en alles. En mijn man en ik zien er dan altijd gewoon heel erg feestelijk uit. Ik heb vaak een lange jurk aan, vaak iets met glitters. Vaak iets met naaldhakken en nou ja, dus helemaal feestelijk. En ik heb genoeg vrienden die dan komen in hun tennisoutfit, omdat ze net daarvoor hun hond hebben uitgelaten. Ja. En als je dus gaat lopen bij ons, dan trek je dus leisure wear aan. En daar kan ik me dus niets bij voorstellen wat jij zegt. Dus ik denk dat het echt te maken heeft met waar je woont. In
precies. En zoals je zegt, mijn familie is Caribisch. Maar als daar een feest is, dan trek je daar iets voor aan.
Absolutely.
En dat is dus niet per definitie formeel. Het gaat erom dat je iets aan hebt waardoor je laat zien dat je deel uitmaakt van een feest. Ja. Dat is misschien. Het is een feest en daar moet het ook echt. En daar moet je ook aan meewerken door het er in je verschijning een feest van te maken. En dat heeft niks met formaliteit te maken. Dat kan ook op in korte broeken en op badslippers. Maar met het juiste basketball shirt, zal ik maar zeggen.
Ja, anders mag je niet mee op de groepsfoto.
Wat zoals bij mijn familie kerstdiner is het wat dan een jasje dasje wordt. Dat is het dus nooit. Hier. Dat ben ik hier nog nooit tegengekomen op iets wat een feest had moeten zijn.
Oh.
Op de Nederlandse nieuwjaarsborrel New York trouwens. Dat is de enige.
Nee, ik ben een keertje uitgenodigd voor een. Dit is weer voetbal related. Was een. Dus je hebt hier. We hebben hier een political boss. Die heet George Norcross. En die had dus. Die bestuurt zeg maar de hele county. Heel ander verhaal. Maar die had dus een event georganiseerd. Waar ik ook een uitnodiging voor kreeg. Waarin hij dan zeg maar zo'n hele grote check, weet je wel, van zo'n grote check die dan uitgekeerd. Had hij een check van $1 miljoen ter beschikking gesteld voor de kinderen van Camden. Dus toen dacht ik, leuk, gaan we naartoe. En ik was toen nog voetbalcoach en ik ging uit van het veld naar die bijeenkomst. Iedereen liep daar in de stropdas. En we waren allemaal van die athletes, weet je wel, van de lokale voetbal en basketbalteam. Ik ken die mensen natuurlijk helemaal niet. Ik had natuurlijk onder de indruk moeten zijn, maar ik had helemaal geen idee wat er aan de hand was. En jaren later ben ik daar nog gesproken. Van, oh, je bent die jongen die is al korte broek bij de presentatie kwam op. En mensen zeiden wel van, dat was really cool. Maar die man heeft mij dus niet, aangesproken, heeft mij niet eens aangekeken. Liep echt langs me heen, keek dwars door me heen. Zo van, ja, je hoort hier niet, weet je wel, zo'n houding had hij. Maar ja, dat is waar, dat schiet me meestal binnen.
Er is ook meer dan $1 miljoen misgelopen voor je club.
Dat is een heel ander verhaal, Paul. Oh my god, dat is een heel ander verhaal. Maar daar hebben we het nog wel een keertje over. Dat geld was eigenlijk bedoeld als investering om er nog meer van te maken. Dat was eigenlijk het idee erachter. Want hij heeft dat geld, heel kort, hij heeft inderdaad dus de sportorganisaties heeft hij dus gesteund. Maar die steun werd omgezet in promotie. En met die promotie heeft hij vast voor zijn eigen non-profit 3, 4, 5 miljoen opgehaald. Dus dat geld. Dit is echt schandalig. Maar goed. Laten we het even hebben over sociale gemakkelijkheden en ongemakkelijkheden.
Waar ik mijn verwachtingspatroon moest aanpassen is als Amerikanen je uitnodigen. Oh, wat leuk om je te zien. Geweldig, hoe lang ben je al in Vermont? Oh, zo kort. Nou, weet je wat? Kom een keer langs, joh. Ik zal je bellen, want ik vind het zo leuk. Oh, ben je Hollander? Wat ontzettend interessant. Kom een keertje eten. Kom een keertje bij ons langs. Gaan we samen lekker gezellig wat doen. En geef me je telefoonnummer. Ik stop het in mijn telefoon en ik bel je, hoor. Ik bel je zeker. En ze bellen nooit. Misschien ligt het aan mij omdat ik een vervelend iemand ben. Maar ik heb nog geen Amerikaan meegemaakt die dat soort beloften doet. En ze ook waarmaken. Dat is gewoon zoiets. Je zegt het om beleefd te zijn blijkbaar hier. Tenminste, dat is mijn indruk. Maar ja. Verwacht niet dat als een Amerikaan je uitnodigt, dat je ook wordt uitgenodigd. Dat is gewoon maar, ze doen het maar. Ja,
ja, het is hetzelfde als vragen van how are you?
Ja, precies.
En dan wordt er ook niet verwacht dat je dan een hele handeling geeft. Hoe het met je gaat.
Ze luisteren niet naar je. Het is gewoon,
nou, het heeft niks te maken met echt willen weten. Het is gewoon hetzelfde als hoi.
Ja.
Maar omdat het de woorden zijn how are you. En het is een beetje hetzelfde met let's do lunch. Dat bedoelen ze. Dat is hetzelfde als aju paraplu. Het is niet letterlijk.
Nee.
Het is niet letterlijk.
Nee.
Het is wel grappig dat je het zegt, want ik weet nog wel dat toen we hier net kwamen wonen en ik was net zwanger, waar je denk ik 6-7 maanden. En ik was zwak, ziek en misselijk. En toen vroeg de dame bij de kassa aan mij, toen woonde ik er dus nog niet zo heel lang. Hè? En die vroeg die dame dus inderdaad ook, en how are you? En ik had de hele dag nog niemand gesproken, want ik was alleen thuis. Dus ik kon een hele verhandeling te geven. Of dat het dus niet zo goed met me ging, omdat ik dus zwak, ziek en misselijk was. Nou, ze keek me aan alsof ik 4 hoofden had. Ja. Mevrouw, alsjeblieft, loop door, betaal en doe dit nooit meer. En ik had echt geen idee dat dat dus not done was. Net als jij, ik nam het letterlijk.
Ja,
precies. Dat idee van letterlijk vind ik een goeie. Er is ook zo'n typisch woord als ze zeggen interesting. Wat ze daarmee precies bedoelen is, dat interesseert me geen reet. Dat is letterlijk wat er bedoeld wordt.
Wat interessant dat je dat zegt, joh.
Tell me more. Even heel ook in dezelfde lijn. Hoe zit het met zoenen? Want zoenen is iets wat heel normaal is in Nederland. En, maar hier is het heel raar. Hier wordt eigenlijk niet gezoend. Tenzij je
maar
iemand,
wel heel erg gehukt dan weer. Hè?
Wel gehukt, maar bijvoorbeeld, er zijn wel mensen. Maar als je dan bijvoorbeeld Nederlanders tegenkomt, dan weet je eigenlijk niet of ze nou wel of niet zoenbaar zijn. Of als je.
Vraag je dat gewoon, dan zeg je van, gaan we zoenen of gaan we huggen? Weet je, want het is inderdaad een ding. Want. Ja, het is weer die, wat jij ook zegt, Paul. Het is verwachting, right?
Ja.
Je verwacht, als Nederlander verwacht je dat 3 zoenen normaal is. Nou weet ik dus niet of dat nog steeds zo is in Nederland, hè, na COVID. Misschien is dat ook een beetje anders.
Geen idee.
Ik niet. Misschien zijn het geen geworden. Ik weet het niet. Maar.
Ik weet het niet, maar ik ben wel een fan van huggen geworden. Ik vind dat eigenlijk veel warmer.
Ja, ik ook.
En tegelijkertijd minder, minder awkward. En minder awkwardly intimate, zo gezegd. Dus ik. Want de omhelzing kan. Daar kun je echt heel veel. Daar kan ik echt heel veel in leggen. En dat kan heel erg spontaan. Met een wildvreemde. Dat vind ik er eigenlijk heel erg prettig aan. Het is.
Maar het is juist ook neutraal tegelijkertijd, vind ik. Toch?
En tegelijk. En heel erg wel. En het kan heel erg wel gemeend zijn. En op het moment heel erg sterkend. Ik ben er een grote fan van.
Maar in Nederland kun je het weer niet doen. Ik heb in Nederland. Is het heel. Wel gebruikelijk om een vriend of een familielid te omarmen.
Nou, niet in mijn familie.
Nee. Als jij thuis komt, je broer geeft je een goede knuffel?
Ja, tegenwoordig wel, ja.
Ja.
Maar dat is nu. Maar dat was... hey, hoi, hoe gaat het? Van een afstandje, dat was het.
Ja.
Dat was ziek.
Of dat je in mannen zoenen is ook heel normaal in Nederland. Dat je gewoon je vrienden zoent. En dat moet je hier ook niet meer aankomen.
Nee. Nee. Mannen huggen wel, dus dat is van hetzelfde.
Hè?
Huh? Maar mannen huggen wel.
Nou ja, huggen is ook weer zoiets. Dus ook gaat, ik bedoel, dat moet je ook op de juiste manier doen. Want ik wist het ook niet hoe dat allemaal ging. Dus ik heb een paar keer... in het begin deed ik dus zeg maar full body hugs. Maar je moet eigenlijk moet je een bruggetje maken. Hè? Dat je alleen maar de bovenkant, dus zeg maar de bovenkanten van je lichaam tegen elkaar aan gaan.
Ja, er zijn een heleboel varianten natuurlijk.
En als jij, ja, nee, maar ik had helemaal geen idee. Dus als je iemand je had het net over intimiteit, maar zoenen is niet, als je iemand op de wang zoent, is dat gewoon ook vrij afstandelijk, omdat je elkaar verder niet aanraakt. Maar als je iemand een full body hug geeft, dan is het echt van, oh shit, weet je wel, als je dan is het wel heel erg intiem opeens. En als je dat in Nederland doet, krijg je knal voor je kop, volgens mij, als je echt iemand een volledige body hug geeft.
Ja, maar dat doe je toch hier ook niet met iedereen?
Nee, ik doe het niet meer. Maar ik wist het helemaal niet vroeger. Ik wist het helemaal niet. Iemand gaf mij een hug, dus ik gaf iemand een hug terug. Maar ik wist niet hoe dat moest. Dus nee, ik gaf iemand precies. Ik heb een paar keer gehad. Het is wel heel erg... als je iemand volledig tegen je lichaam hebt aanstaan... Zeker als het van de andere seks is... Dan is het wel een beetje van, oh shit, weet je wel... heel erg intiem, per ongeluk.
En, ja, is het per ongeluk, want dat is inderdaad niet de bedoeling.
Klopt.
Ja, maar... ik ben met vrouwen vaak wel wat voorzichtiger dan met mannen. Ja,
ja, ik nu ook, maar ik had echt helemaal geen idee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ik was helemaal van... maar goed, maar met zoenen, ik zoen dus niet echt meer hier. Maar als ik in Nederland ben... Is het ook, doe ik het eigenlijk ook niet. Maar omdat je zeg maar zo ontwend bent.
Ja.
Want even zelfs mijn ouders vind ik een beetje, zelfs een beetje raar. Moet ik zeggen. Dus ja.
Nee, ik ben het ook een beetje afgeleerd en ik mis het niet. Sociaal zoenen.
Asociaal zoenen ook niet. Voor mij is het zo lang geleden dat ik in Nederland ben geweest. Ik herinner het me niet. Maar ik weet wel dat mijn vrouw me van tevoren vroeg: moet ik nou ook zoenen? En hoe doe ik dat dan? Als je dan drie keer doet, waar begin je, rechts of links? Waar eindig je dan? Ik weet wel dat ik toen ik hier net kwam, heel lang geleden al, dat ik wel mensen op zijn Nederlands aan het kussen begon. En dan wisten ze niet wat hen te wachten stond. Ik deed drie keer. Maar halverwege draaide hun gezicht al, zodat ik de derde kus vaak op de mond terecht kwam. Nou, dat werd ik snel afgeleerd. Ja, nou, dat vonden we maar raar. En dat achteraf gezien was dat ook heel gek hoor. Maar over gewoonte gesproken, waar ik ook aan moest wennen, is dat ik vind dat veel Amerikanen geen tafelmanieren hebben. Kijk, ik ben natuurlijk een domineeszoon. Ik ben opgevoed met tafelmanieren. Je weet precies waar je mes komt te liggen, je vork staat. Maar hier kunnen ze al niet eens een tafel dekken. En dan weten ze niet eens waar wat voor is. En veel Amerikanen met wie ik om ben gegaan, als je daarmee uit eten gaat, die weten helemaal niet hoe ze, zoals Europeanen met mes en vork omgaan. Ze schuiven het voedsel maar naar binnen. Hè? En ze gaan ook niet eten om met elkaar gezellig te zijn. Nee, Americans grab a bite, Europeans go out to dinner. En ook... Ik ben opgegroeid met, oké, je wacht eerst tot iedereen iets op zijn bord heeft. En dan begin je samen te eten. En hier in Amerika, zodra iemand iets op zijn bord heeft, dan beginnen ze naar binnen te schuiven. Het maakt niet uit of iedereen al iets heeft, of iemand nog een leeg bord heeft. Dat doen ze maar. Mijn ervaring, puur persoonlijk misschien, maar ik vind dat de meeste Amerikanen weinig van etiketten weten en weinig tafelmanieren hebben geleerd.
Nou ja, ze hebben natuurlijk een eigen etiket, om het maar zo maar te zeggen. Want wat ik heb gehoord is dat, ik weet niet of het klopt hoor. Maar ik heb wel eens gehoord dat ze op in de tijd van de grote migratiegolven zaten al die migranten zaten dan samen te eten op Ellis Island. En dan pakten de bewakers, pakten dan de messen af. Want die mocht je niet gebruiken. Messen moesten als Amerikanen eten, alleen met de vork. En dan luid smakkend. Dat vind ik eigenlijk nog het ergste. Dat je dus zelfs hele nette mensen hebt die dan ook zitten te eten als met zoveel geluid en gespetter.
Ik horen dat niet eens, want we zijn zo gewend. Omdat het ons onbekend is.
Ik vind niet echt. Ik kijk er ook niet echt op neer. Maar in de zin van, wij weten het allemaal beter. Maar het is meer zo van. Want ik denk namelijk, als je het geschiedenis historisch bekijkt. Ik geloof dat. Dat met een vork eten. Dat het iets is. Uit voorgaande eeuwen. Wat alle. Zeg maar iedereen deed. En het feit dat wij nu met messen. Dat mensen in dure restaurants. Met messen en vorken eten. Is omdat ze zeg maar. Omdat ze dus, zeg maar willen voordoen als zeg maar hogere klasse. En dat is zeg maar waar dat idee een beetje vandaan komt. Maar het idee van, ik bedoel, het is niet zozeer dat. Het is meer het idee van, we zijn allemaal maar gewoon. En laten ze maar eten als gelijkwaardigen. En het idee van mensen vork eten was natuurlijk een heel erg elitair. En de Amerikanen natuurlijk wilden dat ook op hun eigen manier doen. Dus die hebben dat vervolgens wat gecultiveerd. Met alle excessen van die natuurlijk. Maar goed, nu eten we alles met de hand.
Misschien kun je het dan gewoon aan de Amerikaan vragen hoe ze dat zelf zien. Ik denk niet dat we dat voor hun moeten gaan uitleggen. Maar ik kan wel wat vertellen. Bij mij in de schoonfamilie is het eten altijd eigenlijk buffetstijl. Buffetstijl. En dat is echt om de gezelligheid en de sociale verbondenheid te versterken.
Maar het is toch ook family style cooking, right?
Ja. En het is, dus iedereen, dat gaat gewoon met plastic vorkjes en plastic bordjes. En iedereen schept op. En daarbij is dat idee van die overdaad ook belangrijk. Om het gezellig en feestelijk te maken. Dus dat idee van, het zou idee van bordjes uitserveren. In die context is dat het idee van bordjes uitserveren gang bij gang. Dan wordt dus opeens heel erg formeel dan qua gevoel. Dus het is allemaal in de benadering. Ik weet nog wel dat toen wij trouwden in Trinidad. En de familie die in Trinidad woonde. Die hadden inderdaad het een en ander in elkaar. Die hadden het een en ander in elkaar gezet. En mijn ouders waren er dus ook. En er was dus inderdaad onderling wat gemopper links en rechts. Want eigenlijk wilde de ene partij kwam ons tegemoet met wat zij dachten, wat wij lekker vonden en zouden willen. Wat in hun idee dus eigenlijk westerse liflafjes zijn. In kleine hapjes op bordjes. Terwijl de andere partij wou eigenlijk gewoon, ja, we zijn hier, we zijn in de Cariben, dus we maken er een Caribisch feest van, met grote pannen, grote potten rijst en peas and rice enzovoort. Dus het werd een soort compromisverhaal. En evengoed gezellige avond. Waar ik voor het eerst in mijn leven mijn vader heb zien dansen. En met een van Fee's oud-tantes. Alleen daarom al was het de reis tot volkomen waard. Ja.
Ja. Ja, mijn schoonfamilie is hetzelfde. Is ook grote hoeveelheden. Verschillende gerechten. Dat is familie uit Pakistan. Dus rijst en brood, dus naan of roti. En dan allerlei vegetarische en vleesgerechten. Die je dus buffet-stijl opschept. En sit-down dinner aan een tafel is ook niet iets wat heel gebruikelijk is. Het is echt, het doel is bij elkaar te zijn. En je missie is voltooid als je samen eet. Maar of dat nou een bordje op schoot is, of dat je staand in een hoekje met iemand staat te kletsen. Maar het is niet het doel van we gaan allemaal aan een lange tafel zitten. En we doen precies deze vork voor dit gerecht. En dat bestaat helemaal niet. Dat bestaat gewoon helemaal niet. Daar ben ik wel opgegroeid. Je zit altijd aan tafel. Er is altijd een tafellaken, er is altijd een servet. En die leg je op een bepaalde manier op je hoe noem je dat? Je
schoot.
Je laak. Schoot. Je schoot. Schoot. Ja, op je schoot. En dat is zoals ik ben opgevoed.
Ja, en, ik ook.
En ik had daar laatst wel een grappig gesprek over met een van mijn kinderen. En die zegt, mam, heb jij etikettenschool doorlopen? Toen zaten ze te eten en ik zei, hoe bedoel je? Nou, omdat je het zo doet en je doet het altijd zo en da. Ik zeg, nee, dat, zo ben ik opgevoed, dus zo geef ik dat aan jou en doe ermee wat je wilt. Maar dus dat is wel iets heel grappigs, want dat het dus opvalt van een kind dat dus opgevoed is in die sfeer, maar natuurlijk ook gewoon een Amerikaans kind is. Dus die ziet gewoon die twee dingen. Aan de ene kant bij ons het belang van bij ons aan tafel. Je zit aan tafel, je eet ongeveer dezelfde tijd en je wacht een beetje op elkaar. En aan de andere kant heb je natuurlijk de Amerikaanse manier van een maaltijd samen delen.
Als je dus ook een potluck hebt, dan is het ook makkelijker om er een buffet van te maken. Hè? In plaats van met z'n allen aan de tafel te gaan zitten. Dat is ook zo, hoor. Maar ik ben heel lang, heb ik als bijbaantje, ben ik een ober geweest. Hè? In Lambertville, New Jersey. En dat ligt tegenover New Hope, Pennsylvania. Het wordt gescheiden door de Delaware Rivier. En New Hope is na Hollywood de meest... dure huizenmarkt van Amerika. En dus voor hen was het maar even over de brug naar Lambertville gaan en naar het restaurant gaan. Dus ik had heel veel mensen die meestal hoog opgeleid waren en flink veel geld uitgaven in mijn restaurant. En met mij viel het echt op dat, maakt niet uit wie het was, want er waren ook veel bekende Amerikanen die daar kwamen. Of hoeveel geld ze nou hadden of niet, ze konden allemaal niet met me goed eten. Tenminste, zoals ik was opgevoed, ik kon hen dingen leren en bijbrengen over hoe je een fles wijn opent. Wat voor glas je gebruikt voor rode wijn, voor witte wijn. En dat soort dingen. En dat was toch iets dat, het zal wel in de cultuur ingebakken zijn dat ze dat niet leren. Ik kwam laatst op Netflix een serie tegen. Die ging over Manners Matter. Ze volgden 5 Amerikanen die allemaal een probleem hadden omdat ze geen etiketten kenden. Dat was een jongen die had altijd maar moeite om een partner aan te trekken. En het bleek dat hij zich geen houding kon geven. En dat had voor een groot deel met zijn manieren te maken. Er was een CEO die geen promotie maakte en of ja, die zich ongemakkelijk voelde. En die mensen moesten echt door een soort school heen om te leren hoe je wat eet, hoe je je kleedt, hoe je een conversatie gaande houdt, wat je bespreekt, hoe je het niet altijd over jezelf hoeft te hebben. Dat is ook zoiets wat me opviel als we het toch over gewoonten en dingen hebben. Ik vond, vooral in het begin vind ik nog steeds trouwens, dat Amerikanen van nature erg onbescheiden zijn. In Holland is het zo, je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Bescheidenheid, dat is nog steeds een deugd. Hè? Ja. En je moet niet opscheppen. Je moet niet zitten opscheppen over jezelf, hoor. En hier in Amerika vinden mensen het heel makkelijk om over zichzelf te praten en over al hun goede kanten die in het openbaar te etaleren. En met name ook over hoeveel geld ze verdienen. Wat ze daarmee hebben gedaan. En wie het breed heeft, laat het breed hangen hier. Dat moest ik ook ontzettend aan wennen, want ik had natuurlijk een eigen bedrijfje. En als je zo onbescheiden bent als de gemiddelde Nederlander is, dan bereik je veel minder. Omdat je moet andere mensen laten weten hoe goed je bent. En dat hoeft niet per se opschepperig te zijn, maar gewoon om je eigen talenten te etaleren. En daar had ik zoveel moeite mee. Want ik had altijd van, jongens, doe maar gewoon.
Wij zijn dat gewoon niet gewend, inderdaad. Wij worden geleerd dat bijvoorbeeld als je een sollicitatie hebt, dan ja, je cv, daar staat alles in. Dus ik hoef daar verder niets... wil je iets weten, dan zie je dat ik 3 jaar daar heb gewerkt. Ik heb dat gedaan, ik was verantwoordelijk voor dat. Dus dat hoef ik niet nog eens een keer uit te meten. En hier is het gewoon anders, totaal anders. En ja, wat jij zegt, ik heb nu ook een eigen bedrijf. En ik ben natuurlijk altijd een zelfstandig iemand geweest. Maar dat was voor mezelf. En dat vond ik makkelijker. Nu heb ik een non-profit, dus ik voel dat ik mijn impact kan groter zijn als ik mijn mond maar open doe. En dat is iets wat ik heb moeten leren. Dat is echt iets wat wij moeten leren. En sommige mensen, dat heeft natuurlijk te maken met je personality. En het is niet dat ik verlegen ben of bescheiden, maar het is niet iets wat in mij opkwam. Het is gewoon niet iets wat in me opkwam. En nu weet ik dat ik dat moet doen. Dus ik weet nu ook dat als ik met een journalist in gesprek ben over, zoals afgelopen donderdag, over affordable housing, dan zorg ik dat ik op een bepaalde manier toch zorg dat ik mijn non-profit, dat even in het gesprek voorkomt. En dat is wel een kunst die je moet leren.
Ja.
Nu krijg ik dus een interview.
Ik werd er dus heel erg mee geconfronteerd in toen ik dus mijn problemen in mijn ogen kreeg en eigenlijk zo snel mogelijk medische zorg nodig had die je dus niet die niet van de huisarts krijgt. En dat was precies, ik had echt een probleem met mijzelf te manifesteren op een manier dat ik de aandacht kreeg die ik nodig had. En als Velen niet was geweest, die zich daar dan wel als gewoon zegt, dit is een emergency en zich erin vastbijt en niet van de telefoon stapt voordat ze dat geregeld hebben. Zat ik waarschijnlijk nog te zoeken en met een afspraak over 3 maanden het bos ingestuurd worden. Wat ik dat was ontzettend stressvol. Maar en dat heeft eigenlijk te maken met datzelfde idee. En ik dacht, elke Amerikaan weet dat het systeem niet werkt. Dat is het uitgangspunt. Hè? Dus je moet dat inderdaad zelf voor elkaar boksen. En je bent dan afhankelijk van... Ja, aan de andere kant zit zo iemand aan de telefoon die ook de best probeert te doen met middelen waarmee met te weinig middelen om dat voor elkaar te boksen. Dus je moet dat dus soepatten met iemand die je zover kan krijgen dat ze je prioriteit geven vanuit de goedheid van hun hart. En dat is eigenlijk de basis waarop je je dingen moet regelen. Dus ja, dus je overdrijft. En voor een gevoel, voor het Nederlandse gevoel, was ik enorm aan het overdrijven met te zeggen dat het een noodgeval is. Maar voor de Amerikaanse zijn, is het een noodgeval. En het is eigenlijk ook een noodgeval. Maar dat vond ik heel erg lastig om dat zo te brengen. En in Nederland vertrouw je het systeem. En ga je ervan uit van, oh, ik 1 telefoontje en het wordt geregeld als ik het beleefd vraag.
Ja.
Wat tegenwoordig in Nederland ook niet meer zo schijnt te werken. Maar dat was wel altijd het uitgangspunt. Het een is niet beter dan het ander. Maar het is inderdaad wel structureel anders. Ja.
Het is structureel anders.
Ja, want in Nederland vraag je ook nooit om een second opinion. Als je zeg maar hier in Amerika is het heel normaal als een dokter jou een diagnose geeft om te zeggen van ja, ik ga even naar een andere dokter, want ik geloof er helemaal niks van. Maar in Nederland is het, kijk ik ze heel, heel erg raar aan als je dat doet.
Ja, is de dokter heel erg beledigd als je dat zegt? Ja.
Maar hier is het.
En kun je eigenlijk ook afvragen waarom.
Ja, nee, precies. Want hier is het. Net als naar de dokter gaan is soms net een. Alsof je naar de autodealer gaat. Want je hoopt. Ja. Ik bedoel, er zijn dingen die natuurlijk voor de hand liggen. Maar er zijn ook heel veel aandoeningen die niet helemaal duidelijk zijn. En dan krijg je toch wel. Af en toe schrik je toch wel hoor. Als je mensen hoort die dan naar een andere dokter gaan. Dan is het een heel ander verhaal horen. En dan ook.
Elke afspraak die je kan maken, maak je. En dan kijk je later wel naar welke je toe gaat uiteindelijk. Ja. Ook wat je hier doet. Ja, en, hè, want je weet niet wie je wel en wie je niet te pakken kan krijgen en hoe goed die is. Hè, degene die, ja, degene, de dokter die heel veel plek heeft, zou heel goed kunnen zijn omdat hij eigenlijk helemaal geen goede dokter is. dus je moet ook inderdaad echt je vrienden en kennissen om gaan bellen en om hulp gaan vragen. En kennen zij nog iemand die wel heel, waarvan ze in ieder geval weten of die goed is en zo. Ja, het is een heel gedoe.
Ja, je ziet het trouwens ook bij, ik zag het laatst bij, toen met Valentijnsdag, hoorde ik een restaurateur klagen. Want heel veel mensen maken reserveringen bij 5 of 6 verschillende restaurants in de hoop dat ze dan... En dan hebben ze dus op de dag zelf allemaal cancellations en al die allemaal lege tafels. En dat is in Nederland, is dat zou je niet eens over nadenken om dat te doen. Nee. Maar hier is het heel normaal.
Ik had een collega, dit is een beetje een andere categorie, maar hetzelfde verhaal. En die zei van, mijn vrouw die had haar oog op een naaimachine. Ze wilde zelf een jurk naaien. En dat was een bepaalde naaimachine, heel geavanceerd met allerlei patronen, kun je inprogrammeren. Duizenden en duizenden dollars. Dus wat doet ze? Ze bestelt het ding, gebruikt hem 2 dagen, flanst die jurk in elkaar en stuurt hem daarna terug. Nou,
yep.
Ik weet niet of dat typisch Amerikaans is, maar ik heb meer mensen gehoord die dat doen. Je gebruikt het en dan stuur je het terug. Bij mij is het zo van, als je iets gebruikt, dan moet je het ook kopen. Want dan is het, ja, dat kan je toch niet maken.
Tenzij het is de Amerikaanse manier om kapitalisme een loer te draaien.
Ja, als consument. Er is niks mis mee met die naaimachine. Maar ze had hem gebruikt en teruggooien. Maar ze dachten, geen bedenking erover. Ik vind het gewoon immoreel gedrag. Maar voor hem was het,
je moet zien bij... Bij kledingzaken, hoeveel mensen wel niet een jurk kopen of een pak voor een feestje. En dan dat ding de volgende dag terugbrengen onder de vlekken.
Ja.
Zoveel, het past er niet. Of iets, met een of andere smoesje. Dat is echt heel normaal. Ja, dat klopt. Dat zou in Nederland is het al een hele probleem om überhaupt iets terug te brengen. Van, oh ja, wat is er mis bij dan?
Precies.
Gisteren past hij nog.
In Nederland had ik dat niet verzonnen. Nee. Ik had dat niet verzonnen.
Precies. Precies.
Je had het niet in je hoofd.
Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik dat misschien wel een keer ga doen.
Ik wil niemand op idee brengen hier.
Nee, precies. Ja, nu we het toch over verschillen hebben, wat ik bij mezelf heb gemerkt, is dat als mensen in Nederland een probleem hebben... Met een organisatie of met de overheid. En dan mijn eerste reactie is van, dan ben je toch een advocaat?
Ja, precies.
Ja. En dan denken ze van, maar dat hoeft dat de advocaat. Ja. Maar dat is zo'n typisch Amerikaanse reactie. Niet alleen om direct actie te nemen, maar eigenlijk voornamelijk om uit te vinden wat je rechten precies zijn.
Ja, dat ook. Ja.
Want dat in Nederland is merk je toch wel dat ook daar ook heel veel dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Maar ja, je kunt pas wat doen als je weet wat je rechten precies zijn. Want het heeft geen zin om actie te ondernemen als je iets...
Nee, maar de schadevergoedingen zijn natuurlijk veel hoger natuurlijk ook. Daarom krijg je van die stomme dingen. Als iemand hete koffie morst, dat je een paar miljoen uitgekeerd kan krijgen als je naar de rechter stapt.
Ja, maar dat is dus... Ja, dat klopt.
Wat je in Nederland niet zou zeggen doen.
Dat gebeurt in Nederland ook steeds meer, dat mensen op schadevergoedingen aanvragen. Maar goed,
dat het hele idee van consumentenbescherming vind ik wel een goede Amerikaanse uitvinding, hoor.
Mm-hmm. Als principe, ik denk aan Ralph Nader, weet je nog? Ralph Nader, is een enorme advocate voor... Nee, absoluut. Er zitten zeker voordelen aan, zeker als het gaat om defecte... defecte auto's of aan magnetrons of wat dan ook. Dus dat systeem is dat gaat wel efficiënt.
Ja, Philips is er bijna onderdoor gegaan natuurlijk met die CPAP-apparaten. Hè?
Ja, klopt.
Die moeten miljarden betalen aan schadevergoedingen. En ik snap dat als het heel goed is als je als farmaceutische fabrikant een pil maakt waar iedereen aan verslaafd raakt, waar mensen dood aan gaan. Dan moet je zoveel mogelijk geld betalen om de schade te vergoeden voor zover je dat kan doen. Maar het loopt soms ook de spijgaten uit dat er voor niks honderdduizenden dollars gevraagd wordt. Echt, ik denk dat je de penalties, de straffen vergelijkt voor hetzelfde misdrijf in Nederland en in Amerika. Ik denk dat in Amerika toch de straffen wel een stuk hoger liggen, financieel gezien hoor.
Nou ja, hoe heet die dingen, hoe heet het, die kindervervoersdingen?
Wat is het ook?
Stint of zoiets.
De stint, ja precies.
Ja, ja. Ik weet niet wat er eigenlijk... volgens mij bestaat het bedrijf nog steeds, wat ik echt ongelooflijk vind. Ja.
Maar wat is dat bedrijf? Die hadden
ontworpen een vervoerbak voor kleuters.
Ja.
Voor kleuterspeelplaatsen. Ja. Daar konden 8 tot 10... En daar zijn een paar verschrikkelijk ongelukken mee gebeurd.
Oh, in Nederland bedoel je?
Ja, in Nederland.
Oh, ik dacht hier. Nee.
Verschrikkelijk ongeluk. En dat kwam gewoon neer op een...
mankement.
Ja, ontwerpfout en mankement.
Ja.
Nee, maar ik vind het helemaal niet erg dat mensen daar schadevergoeding voor moeten betalen. Maar als we het een beetje generaliseren, dan vind ik dat in Amerika de cultuur wat meer confronterend is. En Nederland wat meer oplossingsgericht en compromisgericht. Nederland staat bekend als een land van de compromissen, ook politiek gezien. En Amerika dat land van de confrontatie. En dat merk je in heel veel dingen als we toch generaliseren.
Ja, niet meer. Dat is echt niet meer het geval.
In Nederland niet?
Nee. Nou, dat is maar
persoonlijke perspectief.
Het is niet keihard tegenover elkaar staan. En een beetje zoals hier, verharding van stellingnamen. Ik geloof niet dat het... Ik weet bijna zeker dat het niet meer is zoals het was.
Niets is meer zoals het was natuurlijk.
Nee, maar ik bedoel, zo van Nederland is tolerant. En Nederland
nee.
Vergelijken.
Ik denk dat je... Als je, nee, maar je kunt wel... Kijk, het moet... waar het in is... Kijk, het grootste verschil in Nederland is... En als je praat over het discours, over de politieke debat... Bijvoorbeeld of over het debat in de samenleving. Kijk, hier in Amerika... Kijk gewoon naar een rechtszaak. Je hebt twee partijen. De een wint, de ander verliest. Zo simpel is het.
Ja.
En als jij als verdedigende advocaat... een van de juryleden kan tot twijfel kan brengen... Is er geen unanieme uitslag? Dan is er geen, wordt die persoon niet bestraft. Terwijl in Nederland zegt de rechter van je hebt gelijk in dat, je hebt gelijk in dat. En je hebt een gewogen besluit. Je hebt de Franse.
Nee, dat is waar.
Maar filosofisch gezien, dat is zeg maar een heel groot verschil. Dus hier gaat elk debat. Op die manier. Van of je wint of je verliest. Terwijl in Nederland is wel wat wordt wel veel meer met elkaar gesproken.
Ja, dat is waar. Er is wel hier een win- en verlies mentaal.
Ja. Ja. Goed, we gaan er een einde aan bereiken. Dus we zijn aan het einde van het uur zo'n beetje. En ik zou zeggen tot de volgende week. Het is Pasen volgende week, maar ik neem aan dat iedereen er gewoon bij is. Want we hebben geen vrijdag. Ook een groot verschil trouwens tussen Nederland en Nederland. Heb je 2 paasdagen, hier heb je geen paasdag. En bedankt. Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.